Onze hulp en onze enige verwachting is in dit morgenuur ook in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen, geliefde gemeente, genade zij u en vrede, en van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten wij samen gaan zingen uit Psalm 70, het derde vers. Dat is een half vers en dat vullen wij aan met het tweede deel van vers 2. Psalm 70, vers 3 en 2b. Ik ben noodruftig, arm en naakt, o God, mijn helper uit ellende. Haast u tot mij, wil bijstand zenden. Uw komst is die mijn heil volmaakt. Laat hen die zich tot u begeven, hen die uw heil beminnen, Heer, gedurig juichen tot uw eer en zingen, God zij hoog verheven. 70 vers 3 en 2b. Luisteren met eerbied en diep ontzag naar de heilige wet des Heren. Daarna zingen wij het tweede vers van Psalm 101. Psalm 101 vers 2. Ik zal met verstand de weg betreden der vromen. Wanneer zult gij, mijn bondsgod, tot mij komen? Ik zal doen zien in al mijn huis beleid de oprechtigheid. Daarna openen Gods woord opnieuw in Hooglied 2. En we lezen met elkaar de versen 8 tot en met 17. Schriftlezing is Hooglied 2, de versen 8 tot en met 17.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, en aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. We lezen nu Hooglied 2 en we beginnen bij het 8e vers. Dat is de stem mijns liefsten, zie hem, hij komt, springende op de bergen, huppelende op de heuvelen. Mijn liefste is gelijk een ree of een welp der herten, zie hij staat achter onze muur, kijkende uit de vensteren, blinkende uit de traliën. Mijn liefste antwoordt en zegt tot mij, sta op, mijn vriendin, mijn schone, en kom. Want zie, de winter is voorbij, de plasregen is over, hij is overgegaan. De bloemen worden gezien in het land, de zangtijd genaakt, en de stem der tortelduif wordt gehoord in ons land. De vijgenboom brengt zijn jonge vijgjes voort, en de wijnstokken geven reuk met hun jonge druifjes. Sta op, mijn vriendin, mijn schone, en kom. Mijn duiven, zijnde in de kloven der steenrots, in het verborgene ener steile plaats, toon mij uw gedaante, doe mij uw stem horen, want uw stem is zoet en uw gedaante is lieflijk. Vangt gij lieden ons de vossen, de kleine vossen, die de wijngaarden verderven, want onze wijngaarden hebben jonge druifjes. Mijn liefste is mijne, en ik ben de zijne, die wijdt onder de leliën. Totdat de dag aankomt en de schaduwen vlieden, keer om, mijn liefste, wordt gij gelijk een ree of een welp der herten op de bergen van Beter. Tot zover de schriftlezing.
woord van God dat deze morgen tot ons komt, kunt u vinden in Hooglied 2, de versen 8 tot en met 13. Hooglied 2, de versen 8 tot en met 13. En daarin zullen wij horen over de komst van de bruidegom. En daarom lees ik vers 8 nog één keer voor als inleiding. Dus de tekst is 8 tot en met 13. En vers 8 lees ik nog een keer voor. Dat is de stem, mijn liefste. Ziet hem, hij komt, springende op de bergen, huppelende op de heuvelen. Tot zover vragen wij de zegen van de Heer over de bediening van zijn woord. We willen voorbeden doen voor zuster van de Werken die afgelopen week is gevallen en in het ziekenhuis geopereerd moest worden vanwege een scheurtje in haar heup. Laten wij de Heer gaan bidden. Heere, zo mogen we samen zijn. Samen zijn gekomen en samen wonen in uw huis. Een betere plaats op aarde is er niet. De werkplaats van de Heilige Geest. Daar waar u drie-enige God komt met uw woord tot zondaren. En wij zullen in het bijzonder gaan horen deze morgen hoe u, Heere Jezus Christus, komt tot zondaren, ja, tot uw bruidskerk. En Heere, laat dat vanmorgen ook ervaren worden, als wij samen gekomen zijn onder de prediking van uw woord, waar u in het midden wil zijn als een die dient. Heere, uw komst is het toch, die het heil volmaken kan. En wat zijn wij en wie zijn wij zonder u? Wat is de eredienst, wat is de prediking, wat is het zingen, wat is het bidden zonder u? Niets, leeg, ijdel. En daarom kom, o Heer Jezus, kom door uw woord en door uw geest, als de gezondenen van uw Vader, om vanmorgen een verloren zondaar op te rapen uit de verlorenheid. En u weet wie er nog verloren liggen. Grijp ze, o Heer Jezus. Schiet een pijl af uit uw goddelijke pijlkoker, gedoopt in uw bloed. En tref toch het hart, breek het open en laat zien wie we zijn. Voor u, o God, in het licht van de heilige wet die aan ons voorgelezen. Zondaar, goddeloos, schuld met schuld vermeerderd, ook in de afgelopen week weer. Wij kunnen voor u niet bestaan, Heere, buiten Christus, buiten het bloed, buiten uw genade. Wilt u er plaats voor maken, in een rechte weg? En Heere, en waar u een goed werk begonnen bent, wilt u het versterken. En er zijn er in ons midden, Heere, die wel van die bruidegom horen, erover horen, maar die er voor hun waarneming nog buiten staan. Heere, mag het dan vanmorgen eens zo zijn dat uw stem herkend mag worden, ontdekt mag worden, en dat u het bent die spreken wil, en dat het vanmorgen waar mag zijn, ziet, hij komt, springende op de bergen, huppelende over de heuvelen. Er kunnen zoveel blokkades zijn, Heere, waar wij niet overheen kunnen komen, waar wij niet overheen kunnen zien, waar we zelfs niet omheen kunnen. Ze blokkeren de toegang tot u. Ze blokkeren de gemeenschap met u. Maar Heere, voor u is niets onmogelijk. U kwam over de hoogste bergen heen. Over de hoogste heuvelen van onmogelijkheden komt u. En u roept het. Kom, sta op, mijn liefde. Heere, mag dat zo zijn vanmorgen. U weet ook hoe het is in het leven van uw kerk. Uw kinderen die Christus hebben leren kennen en vervolgen leren te kennen. Heer, u weet hoe de toestand van hun hart is. Of er een verlangen is om weer een glimp van hem op te mogen vangen, om iets van zijn gemeenschap en liefde te mogen ervaren. Of misschien is het wel donker, duister, aangevochten. Maar ook dat kunt u wegnemen. Heer, zou u zo vanmorgen in ons midden willen zijn? En zou u het woord willen zegenen? U kent de kinderen, u kent de jongeren, u kent de ouderen, u weet volmaakt wat we nodig hebben. U kent degene, Heere, die de afgelopen tijd thuis zijn gebleven, U weet van gemeenteleden die op dit moment weg zijn. Anderen mochten de afgelopen week weer terugkeren. Hartelijk dank dat ook wij weer als gezin terug mochten keren in het midden van de gemeente. En wilt u verder met ons optrekken als straks het nieuwe seizoen weer gaat beginnen? En zou u willen geven, Heren, dat u in ons midden wil zijn met de krachtige werking van uw Heilige Geest en al het werk in het midden van de gemeente willen zegenen? Heren, we mogen ook deze morgen weer tot u komen met zorgen en noden die we in ons leven kunnen hebben. U kent degene die korter of langer geleden bij het open graf hebben gestaan van een geliefde. U kent het verdriet wat bij tijden sterk kan zijn. Gedenk degene die ziek zijn, die tobben met hun gezondheid, waar het allemaal niet zo makkelijk gaat, die pijn hebben, die worstelen met psychische zwakten en moeite. Wilt u zich over hen ontfermen? U bent toch die grote heelmeester. En u bent de grote geneesheer. En u hebt alle middelen ter beschikking om genezing te schenken. En als het niet meer mogelijk is om te verzachten. Heren, welk een medicijnmeester bent u toch. Gedenk ons dan in deze omstandigheden. We dragen in het bijzonder onze zuster van de werken aan u op. Opnieuw kwam zij te vallen en kreeg scheurtjes in haar heup. Ze moest geopereerd worden. U hebt tot hiertoe voor haar willen zorgen. Dat is onverdiend, Heren, maar u hebt het nog geschonken en u weet hoe dat in haar hart ligt. Wilt u zich over haar ontfermen, dat ze weer genezen mag? En Heren, dat ze ook uw woord deze dag horen mag. Wil u daarvoor zorgen en dat het woord ook aan haar hart gezegend mag worden? Heren, zo zijn onze ogen op u. Geef, Heren, dat niets ons zal storen in de prediking van uw woord en in het luisteren van uw woord. Neem alles wat ons kan hinderen van ons af. Wilt u ook de duivel op een afstand houden die altijd met zijn aanvechtingen komt? Maar wilt u uzelven verheerlijken en uzelf openbaren in ons midden? Heren, zoudt u zo onze gebeden willen horen en verhoren? Niet om iets in ons, want dan kan het niet. We hebben gezondigd, Heren, doe er verzoening over. Dek onze zonden met uw bloed. Was al die zonden toch weg. En zou het ons willen horen enkel en alleen om de verdienste van Christus wil. Amen. Ik krijg gelegenheid om de Heren te dienen met uw gaven. Er zijn 3 collecten. De eerste is voor de eredienst, de tweede voor de diaconie en de derde voor de algemene kosten van de kerk. De Heren zegenen u en uw gaven. Ter voorbereiding op de prediking gaan wij 4 versen zingen uit Psalm 74. Psalm 74, de versen 2, 12, 15 en 16. 2, 12, 15 en 16. Na het amen van de prediking gaan wij zingen Psalm 87, het vierde vers. God zal zijzelf bevestigen en schragen en op zijn rol waar hij de volken schrijft hen tellen als in Israël ingelijfd en doen de naam van Sions kinderen dragen. 87 vers 4 na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, toen Saulus van Tarse op weg was naar Damascus om Gods kinderen gevangen te nemen, gebeurde daar het grote wonder. God nam hem gevangen. En toen dat gebeurde, toen wist Saulus van Tarse het niet meer. Hij werd met recht een zondaar voor God. Al zijn goede werken waren afgebroken en er bleef één hoopje ellende voor hem over. Hij werd ergens in de stad Damascus gebracht in een huis dat stond in de straat De Rechte. En daar boog hij zijn knieën en heeft hij zijn zonde beleden voor God. Daar heeft hij zijn zonde beweend voor God en daar heeft hij om genade geroepen. Saulus kwam echt in de nood en bij hem ging het zo ver dat hij zelfs niet meer at en niet meer dronk, 3 dagen lang. Hij heeft 3 dagen gevast. Ja, dat komen wij meer tegen in de Bijbel. Dat mensen in nood waren en daarom niet meer kwamen tot eten en drinken. Als teken van hun nood. Als teken van hun smart. Maar, zo laat de Bijbel zien, wanneer wordt er nou niet gevast? Wel heeft de Heer Jezus ooit gezegd, als de bruidegom bij zijn bruid is, dan wordt er niet gevast, want dan is hij het voedsel voor zijn bruid. Maar als hij weg is, dan gaan die bruiloftskinderen wel vasten. Dan komen ze weer in de nood terecht. Maar hoe anders is het als hij nabij zijn bruid is? Dan is het goed als hij komt en het heil volmaakt. Dan maakt hij waar wat hij in de bergrede heeft gesproken. Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. Vertroost met hemzelf. En van dat komen van Christus tot zijn bruid, daar spreken onze tekstwoorden van. En daarom schrijven wij boven de prediking de komst van de bruidegom. 3 gedachten. Hoe hij komt. Want wij lezen in onze tekst, dat is de stem mijns liefste. Ziet hem, hij komt, springende op de bergen, huppelende op de heuvelen. Mijn liefste is gelijk een ree of een wel der herten. Zie, hij staat achter onze muur, kijkende uit de vensteren, blinkende uit de traliën. Dan de 2e gedachte. Wanneer hij komt? Want onze tekst gaat verder. Mijn liefste antwoordt en zegt tot mij, sta op, mijn vriendin, mijn schoon en kom, want zie, de winter is voorbij. De plasregen is over, hij is overgegaan. En dan onze 3e gedachte, waarmee hij komt. En het vinden in het slot van onze tekst, de bloemen worden gezien in het land, de zangtijd genaakt en de stem van de tortelduif wordt gehoord in ons land. De vijgenboom brengt zijn jonge vijgjes voort en de wijnstokken geven reuk met hun jonge druifjes. Sta op mijn vriendin, mijn schone en kom. Het thema voor de prediking is de komst van de bruidegom. Hoe hij komt, wanneer hij komt en waarmee hij komt. Het is alweer enkele weken geleden dat wij hoorden hoe de bruidegom zijn bruid gebracht heeft in het wijnhuis. Dat bijzondere vertrek waar de bruidegom alleen wilde zijn met zijn bruid. Maar vanaf vers 8, onze tekst, gaat de bruid een andere situatie, een andere toestand in het geloofsleven bezingen. Wat is er gebeurd? De bruidegom is weggegaan. Ze zijn niet meer samen in dat wijnhuis. Ze zijn niet meer in hun nabijheid. Wat de reden is geweest dat de bruidegom weggegaan is, dat vinden we hier in onze tekst niet. We hebben de vorige keer wel gehoord vanuit vers 7 dat er inderdaad momenten kunnen aanbreken dat de bruidegom zich terugtrekt en dat de liefde van hem niet zo sterk ervaren wordt als op andere momenten. Nu, van zo'n moment gaat de Sulamitische vanaf vers 8 iets vertellen. Het is niet meer zoals het geweest was, want Salomo is weg. En hoe langer het duurt, hoe onrustiger Sulamit wordt. Wat ziet ze uit dat hij weer terugkomt bij haar in het paleis. En hij is gekomen, dat bezingt zij ook in dit deel van haar lied. Waar was hij eigenlijk op het moment dat koning Salomo vertrokken was? Nou, er wordt in vers 8 gesproken over een muur met vensters en traliën. Dat veronderstelt dat Sulamit zich ergens in dat immense paleis van koning Salomo bevond. Ze had zich teruggetrokken nadat Salomo was vertrokken. Hoe moeten we ons dat voorstellen? Nou, in die Oosterse paleizen vroeger in de tijd van de Bijbel had de koningin haar eigen vertrek. En zo had ook Sulamit een eigen vertrek gekregen in het paleis van Salomo. En vanuit haar kamer kon ze kijken in het dal de Kidron. En aan de overkant van het dal lagen de heuvelen, waaronder ook de Olijfberg. En als ze voor haar venster stond in haar eigen vertrek, kon ze heel ver kijken. En dikwijls stond ze voor dat raam om te kijken of ze in de verte haar Salomo al terug zag komen. O, wat verlangde ze naar zijn komst. En zie, op een dag kwam hij terug. Ze hoorde zijn stem. Ze zag hem komen. Het deed haar denken aan reeën die sierlijk en behendig huppelden en sprongen op de bergen. Het deed haar denken aan jonge hertjes die vrolijk huppelden op de heuvelen. Daar kwam haar bruidegom. Daar kwam haar Salomo. Misschien zat hij op een paard. Misschien zat hij op een ezel en galoppeerde hij over de bergen, door de valleien. En zij zag hem aankomen. En wat deed hij toen? Hij ging met zijn paard eerst langs dat vertrek waar hij wist dat Sulamit was. En voor het raam bleef hij staan en keek naar binnen en zag Sulamit. Zijn ogen schitterden van blijdschap dat hij haar weer zag. Zijn stem klonk vriendelijk en vrolijk, omdat hij zijn Sulamit weer zag. Achter dat venster, door die traliën heen, keek hij naar zijn lieve vrouw. En toen klonk zijn liefdevolle stem. Sta op, mijn vriendin, mijn schone, en kom. En dat is eigenlijk de heilshistorie achter het eerste deel van onze tekst. En zoals Sulamit uitzag naar de komst van Salomo, zo kunnen degenen die de Heere vrezen getuigen van hun verlangen naar zijn komst, maar ook getuigen dat Christus gekomen is. En daarom gaan wij dieper kijken in onze tekst. En wij horen hier een zondaar spreken die genade gevonden heeft in de ogen van Christus, die weet van het komen van Christus tot de ziel. Kent u dat ook? Voor het eerst in uw leven? Steeds weer opnieuw? En hoe komt dan Christus tot een zondaar? Nou, daar geeft onze tekst wel onderwijs over. Allereerst komt Christus tot een zondaar voor het eerst en ontvangen genade ook steeds weer opnieuw door zijn stem te laten horen. Dus, eenvoudig gezegd, Christus komt tot een zondaar door het woord. Want hij is toch de hoogste profeet en leraar, die de Vader gezonden heeft om een arme zondaar die verborgen raad aangaande de zaligheid te openbaren. Christus is het die door middel van zijn woord zijn stem laat horen om op deze wijze onderwijs te geven. En daarom gaat hij ook zondaren lokken, opdat ze aan zijn voeten terecht mogen komen om te luisteren naar zijn stem. En weet u hoe hij dat doet? Hij laat eerst een boodschap over hem horen. Maar die boodschap over Christus, daar zal het niet bij blijven. Hij zal meer gaan doen in het leven van een mensenkind die hij zalig gaat maken. Want het evangelie spreekt niet alleen van hem, maar door middel van het evangelie spreekt hij ook zelf tot een zondaar. En is het zelf die gaat spreken tot een mensenkind die buiten Christus niet meer kan. Ik ga u dat met een voorbeeld illustreren vanuit de schriften. Een heel bekende geschiedenis die wij vinden in Johannes 4. Daar gaat de Heere die Samaritaanse vrouw zalig maken. En dan begint hij een gesprek met haar. En in dat gesprek komt het inderdaad naar voren dat deze vrouw van de Messias gehoord heeft. Maar tot op dit moment heeft dat nog nooit waarde voor haar gekregen. Maar toen de Heer Jezus haar leven open ging leggen, toen de Heer Jezus haar zonde ging ontdekken, met name tegen het 7e gebod, toen kwam dat onderwijs bij deze vrouw terug. En ze zegt het ook, wij weten dat de Messias zal komen. En als die zal gekomen zijn, zal ons alles verkondigen. Zij heeft dus wel over hem gehoord, maar ze heeft nog nooit beseft en ervaren dat hij persoonlijk tot haar sprak. Maar dat werd anders. Want weet je wat de Heer Jezus op een bepaald moment tegen deze vrouw gaat zeggen in dit gesprek? Juist toen deze vrouw over dat gehoorde ging spreken, over de Messias ging spreken. Ik ben het die met u spreekt. Ziet u het wel? De woorden over Christus werden de woorden van Christus persoonlijk gesproken tot deze vrouw. Kijk, en als dat plaatsvindt in het geloofsleven en steeds weer plaats mag vinden in het geloofsleven, dan ga je de bruid in onze tekst begrijpen. Dat is de stem van mijn liefste. Het wordt een herkenbare stem. Het wordt een stem die woorden uitspreekt die horen bij een persoon. En die persoon is niemand anders dan de Heer Jezus Christus. En van de zalige ontdekking is dat in het geestelijke leven voor het eerst en steeds weer opnieuw. En als hij zich dan zo gaat openbaren, als hij dan door het woord komt, wat gaat hij dan zeggen? Nou, we blijven natuurlijk bij onze tekst vanmorgen. Wat horen wij hem in onze tekst zeggen? Hij spreekt lokkend. Hij spreekt uitnodigend. En hij zegt, sta op, mijn vriendin, mijn schone, en kom. Ja, zo begint hij altijd, gemeente. Als hij zich gaat openbaren aan een zondaar, dan gaat hij die zondaar trekken. Dan gaat hij die zondaar lokken om tot hem te komen. Dan hoor ik op de achtergrond Hosea zeggen, daarom zie, ik zal haar lokken en zal haar voeren in de woestijn en ik zal naar haar hart spreken. Heeft de Heer ook wel eens zo tot u gesproken, vanuit zijn woord? Is hij met een woord gekomen dat precies paste bij de toestand van je hart? Als een onmisbare verkwikking in je o zo persoonlijke nood waarin je gekomen was. En hoort de Heer je daarom bij tijden ook zingen? Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven. Dit is mijn troost, indruk mij toegelegd. Dit leert mijn ziel u achteraan te kleven. Al hetgeen uw mond aan mij had toegezegd, gaf aan mijn hart vertroosting, geest en leven. Heb je zo wel eens onderwijs gekregen? Maar dan ga ik je er een vraag bij stellen. Heb je ook begrepen toen dat woord tot je kwam? En toen dat troostvolle woord in je ziel werd gelegd, wie het was die tot je sprak? Ik heb eens een vrouw gesproken die in de nood van haar leven een rijke vertroosting kreeg uit de profetieën van Jesaja. Welke vertroosting? Dit. Het gekrookte riet zal hij niet verbreken. En de rokende vlaswiek zal hij niet uitblussen. En voor een ogenblik was dat een troostwoord. Een woord van hoop en moed. En ze verstond: de Heere weet van mij af. En toch lag er ergens nog een soort schaduw over deze woorden. Net of ze toch nog niet in de diepte van die woorden terecht kon komen. En weet je hoe dat kwam? Later kon ze me dat wel uitleggen. Toen die woorden voor het eerst tot haar kwamen, zag ze toch nog niet zo helder dat dat nou Christus was die tot haar sprak. En wat is het dan nodig dat zo iemand daarop gewezen wordt en niet langer in onwetendheid blijft? En dat moest ze ontdekken in de schriften. En ze heeft het ontdekt. En daarom als de Heer gaat spreken, en dat moet je echt onthouden, gemeente, als de Heer met zijn woord komt, een gepast woord in de nood van je leven, ga dan ook eens naar de context kijken waarin dat woord in de Bijbel geschreven staat. Dat kan soms nog meer licht geven over datgene wat de Heer sprak. Dat heeft deze vrouw ook ondervonden. Want wat ontdekte ze in de nabijheid van die rijke belofte? Dit. Jesaja heeft ook geschreven: zie mijn knecht, die ik ondersteun, mijn uitverkorene, in de welke mijn ziel een welbehagen heeft. Daar spreekt Jesaja over de Heer Jezus Christus. En het is inderdaad Christus die tegen zo'n zondaar zegt: ik zal het gekookte riet niet verbreken. Ik zal de rokende vlaswiek niet uitblussen. En wat een wonder als de Heer zelf daar licht over geeft. Ik ben het die tot u spreek. Dan worden die woorden die de Heer geeft nog dieper, nog rijker. Ja, dan is het Christus zelf die spreekt. Dat is de stem van mijn liefste. Nee, dan is de Heer Jezus geen onbekende meer. Maar dan heeft hij zich geopenbaard door zijn woord en met zijn woord. Kijk, en dat ervaarde deze bruid ook. Zij hoorde zijn stem, maar meer nog, zij zag hem ook. En zo gaat de bruidskerk van Christus hem ook zien. Nee, jongens en meisjes, niet letterlijk. Jullie moeten je het maar niet zo voorstellen dat een kind van God in de kerk zit en dat er opeens een visioen ontstaat en dat ze opeens de Heer Jezus hier zien. Nee, zo niet. Dat kan hij natuurlijk wel doen, Maar dat is niet zijn gewone weg. En daarom, als wij in de Bijbel het woordje zien tegenkomen, juist in het leven van het geloof, dan is dat niet letterlijk, maar geestelijk. Dat is het zien van het geloof. Dus als de roepstem klinkt, ziet hem. Of, zoals Johannes de Doper het mocht prediken, zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Als een dienaar van het woord mag spreken tot een arme, bedroefde zondaar, zie toch op hem, o arme zondaar, dan wordt daar het zien van het geloof mee bedoeld. En wat is dat? Dat is persoonlijk ervaren datgene wat de Heere tot je ziel spreekt, geldt echt mij. Dan kan het inderdaad wel eens zo zijn dat je door het geloof in de kerk zit en je ziet niemand anders dan Jezus alleen. Dan vervaagt iedereen om je heen. En dan zit je voor je waarneming alleen in Gods huis. Het zien des geloofs, dat is ervaren, dat is beleven. Het is niet alleen voor anderen, maar ook voor mij. En weet u, dat komt in de grondtekst van onze tekst ook heel mooi naar voren. In niet één vertaling kun je dat terugvinden. Maar in de grondtekst staat het echt heel mooi in vers 13. En ook in vers 10. Ik ga het u letterlijk maar voorlezen zoals het in de grondtekst staat. Sta op. Ja, u. Mijn vriendin. Mijn schone. En kom. Ja, u. Zo persoonlijk. Tot twee keer toe staat dat woordje in de tekst waarmee Christus heel speciaal die ene persoon aanspreekt. Dat is het zien des geloofs. Sta op. Kom. Ja, u. Ik zie je zitten. Ik heb al gehoord dat Ephraim zich beklaagt. Ik weet ervan. Ik bedoel u echt. Dat. En als dan de Heilige Geest het geloof in de beoefening geeft, dan geldt het echt u. En niemand anders. Dat is. En zij zagen niemand dan Jezus alleen. En zo komt hij voor het eerst. En zo komt hij ook weer opnieuw in het geloofsleven. En wat is dat nodig? Want er zijn in het geloofsleven dikwijls zoveel belemmeringen. Zoveel blokkaden. Die je zelf niet weg kan nemen. Maar hoor nou toch eens wat de bruid zingt. Ziet hem, springende op de bergen, huppelende over de heuvelen. Ja, voordat een zwarte zondaar Christus ziet komen, zijn er altijd zoveel heuvelen en bergen. Dat je niet kan gaan, dat je niet durft te komen. Wat dacht je van de bergen van zonde en schuld? Onmogelijk weg te nemen. Wat dacht je van de heuvelen van kleingeloof? Van ongeloof? De bergen van moedeloosheid? De heuvels van wereldgezindheid? De bergen van duivelse aanvechtingen? De heuvelen van geestelijke onkunde en dwalingen. O, wat kunnen er bergen zijn. Wat kunnen er heuvelen zijn. Die voor je waarneming het komen tot Christus belemmeren. Sterker nog, dat het zelfs zover kan zijn. Zou Christus ooit wel tot mij kunnen komen? Zoveel bergen, zoveel heuvelen. Zou er voor de Heer Jezus iets onmogelijk zijn? Nee toch? Hij die in de diepe dalen van Gethsemane is geweest. Hij die op de hoogte van Golgotha is geweest. Hij die ging langs de steile heuvelen van Satans aanvallen. Hij die ging door de diepten van de godsverlatenheid. Zal hij die daar als de grote overwinnaar uitgekomen is, geen raad weten met uw bergen en jouw heuvelen? Zou hij er niet overheen kunnen springen? Hij die alles weggenomen heeft? Zou hij er niet overheen kunnen huppelen die vlakke velden gemaakt heeft? O, hij doet niets liever dan zo komen tot een zondaar die buiten hem niet meer kan, die totaal aangewezen is op hem om over al die onmogelijkheden heen in zijn gemeenschap te mogen komen. En dan komt hij dwars door alle blokkades heen. Hij komt heel nabij en ik kijk door het venster op de plaats waar je bent, vol liefde, met een schittering in zijn ogen, met een bewogen hart, vol ontferming, ziet hij neer op een ziel dat tot hem zucht en schreiend tot hem vlucht. En dan komt hij altijd op het juiste moment. Nooit te vroeg, nooit te laat. Onze tweede gedachte, wanneer hij komt. Uit vers 11 blijkt dat koning Salomo weer teruggekomen is nadat de winter voorbij gegaan is. Het nieuwe seizoen is aangebroken, namelijk de zomer. Kijk, in het land van de Bijbel kennen ze niet zozeer de vier seizoenen die wij kennen. Eigenlijk maar twee. Zomer en winter, en die geleidelijk aan in elkaar overgaan. Dus die tussenseizoenen van voorjaar en herfst, die kennen ze in Israël niet als zodanig. De wintermaanden, die liepen van november tot mei en in die tijd viel er heel veel regen. En die regen ging dikwijls gepaard met stormwinden. Het kon ook in die tijden erg koud worden dat er zelfs sneeuw kon vallen en ijs te vinden was, met name in de maand januari. In de natuur was het ook merkbaar. Er was niet zoveel groen te zien als anders. Bloemen waren er niet te zien. Het was echt wintertijd. En het was ook in de tijd van Israël in die omgeving ook niet verstandig om in een tijd van winter een grote reis te gaan ondernemen. En verschillende keren komen we daar ook aanwijzingen voor tegen in de schriften dat dat onverstandig was. Zo lees ik bijvoorbeeld in Handelingen 27, als Paulus op reis is naar Rome, dat de winter aanbreekt. En dan gaan ze niet verder, ze blijven op de plaats waar ze gekomen zijn om te overwinteren. Daar komt dat woord vandaan. Zoiets dergelijks vinden we ook in de brieven van Timotheus. Paulus die zegt: Timotheus, ik hoop later te komen. Ik wacht even tot de winter voorbij is. Nou, zo'n situatie vinden we ook in onze tekst. Blijkbaar is koning Salomo aan het einde van de zomer vertrokken en is heel de winterperiode weggebleven. Misschien was hij wel voor staatsbezoek in een ander land. Maar toen die lange wintertijd voorbij was, kwam hij weer. Mijn liefste antwoordt en zegt tot mij: sta op, mijn vriendin, mijn schone, en kom, want zie, de winter is voorbij, de plasregen is over, hij is overgegaan. Dus na die lange wintertijd was hij er weer en kwam hij weer tot zijn Suemiet. En zo kan er ook in het geestelijke leven sprake zijn, om de beeldspraak vast te houden, van een wintertijd. Ik heb al een paar keer meer in de preken over Hooglied de godzalige Abraham Hellebroek geciteerd. Dat komt omdat hij een prachtig boek over Hooglied geschreven heeft. En hij onderscheidt twee soorten wintertijden. Hij spreekt over twee staten. Twee toestanden die je in het geestelijke leven een wintertijd kan noemen. Hij schrijft over de staat van de gelovige ten eerste voor zijn bekering en over een toestand van een gelovige na zijn bekering. En die beide noemt hij een wintertijd. Ja, gemeente, als je nog niet bekeerd bent, dan bevind je je in een geestelijke wintertijd zonder zomer. En als je zo onbekeerd bent en je ziet dat niet, ervaar je dat ook zo niet. Dan is alles zo koud, want je hebt een stenen hart en steen is koud. Het is er ook donker, want door de zonde is ons hart verduisterd en ook ons verstand. En alles is levenloos. Want een onbekeerde zondaar is dood in de zonden en de misdaden. O jawel, dan kunnen er wel van die stormen over je leven komen. Er kunnen van die roepstemmen in je leven zijn, dat je even wat wakker wordt geschud. Maar na verloop van tijd gaat het weer over en het blijkt nog steeds wintertijd te zijn. Eigenlijk is dat toch hopeloos. Wie zit hier nog in de wintertijd? Wie is er nog zo aan toe? Ja, dat is met recht hopeloos. Zeker als het van uw kant moet komen, van jouw kant moet komen. Totaal onmogelijk. Maar wat lees ik in onze tekst? De winter is voorbij. Hoor je dat? Onbekeerde reiziger naar de eeuwigheid. Die wintertijd waarin je geboren bent, waarin je nog steeds leeft, kan voorbij gaan. Er is nog doen aan. U kunt uit deze verschrikkelijke ellende verlost worden. Het kan door genade nog een geestelijke zomer worden in je leven. Daarom staat er in de schriften: ontwaakt gij die slaapt, sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. O, hij weet raad met dat koude hart, dat stenen hart. Want hij heeft het beloofd, ik zal u een nieuw hart geven. Ik zal een nieuwe geest geven in het binnenste van u. En ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen en uw vlezen hart geven. Hij weet raad met je duistere hart. Luister maar wat hij zijn woord zegt. En wij hebben het profetische woord dat zeer vast is. En gij doet wel dat gij daarop acht hebt. Als een licht schijnende in een duistere plaats. Totdat de dag aanlichtte. En de morgenster, dat is Christus, opga in uw harten. Ja, waar het alles zo levenloos is, waar alles zo dood is, kan hij het levend maken. Heeft Ezechiël het niet geprofeteerd? En als ik bij u voorbij ging, zo zag ik u vertreden in uw geboortebloed. En ik zeide tot u in uw bloed, leef. Ziet u wel dat hij de wintertijd kan wegnemen, opdat er een zomertijd aanbreekt in het geestelijke leven? O, hoor toch, onbekeerde zondaar, ga met je verschrikkelijke toestand toch steeds weer naar die troon der genade en smeek toch verlost te worden uit uw doodse wintertijd, voordat het eeuwig winter zal worden. Maar als nou de wintertijd voorbij gaat en de zomertijd van het geestelijke leven wordt gewerkt in je ziel, is het dan altijd zomer voor de beleving van je hart? Was dat maar waar? Maar Gods kinderen weten het wel. Na ontvangen genade, na zomertijden, kunnen er ook weer wintertijden aanbreken. Het overkwam die Sulamitische ook. Ze was in dat wijnhuis met haar bruidegom. Ze genoot zijn liefde. Ze genoot zijn genade. Ze genoot zijn nabijheid. Toen was het hoogzomer. Maar toen ging hij weg. En het duurde maar. En het duurde maar. En het bleef maar weg. Er brak een wintertijd aan. Zo kan het ook naar ontvangen genade zijn. Dat de Heer zijn vertroostingen inhoudt. Dat hij zijn liefdesbewijzen inhoudt. Dat Gods kinderen klagen. Zie van de hemel af. En aanschouw van uw heilige en heerlijke woning. Waar zijn uw ijver? Waar zijn uw mogendheden? Waar is het gerommel van uw ingewand? Waar is uw barmhartigheid, o Heer? Zij houden zich tegen mij in. Ja, dat kan. Niet makkelijk. Als je zo geestelijk in een wintertijd gekomen bent en de bruidegom is weg. Ja, dat kan soms aan de bruid zelf liggen. Als de liefde gaat verkoelen. En hoor ik de Heer Jezus tegen de ware gelovigen in de gemeente van Efeze zeggen: maar ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde verlaten hebt. Zijn er misschien in ons midden waar het zo is vanmorgen? Geen zomertijd meer. Wintertijd. Je eerste liefde verlaten. Onze kanttekeningen zeggen dan: de eerste werken der liefde, waar zijn ze gebleven? Is het daarom winter geworden? Is er misschien een duisternis gekomen in je hart? Ja, dat kan zomaar ontstaan als het geloof gaat verzwakken. Als er geen opwas is in de kennis en de genade van Christus. Als een ware gelovige, en helaas kan dat gebeuren, geestelijk lui gaat worden. Het bijbellezen wordt minder of alleen maar een formaliteit. Het gebedsleven gaat verflauwen. Er komt geen onderwijs meer tot in de ziel. De Heer lijkt zich terug te trekken. Het wordt winter. Er kunnen ook andere oorzaken zijn dat het geestelijk winter wordt. Als de Heer in zijn ondergrondelijke wijsheid de duivel toelaat met zijn aanvechtingen en je ziet in de duisternis geen lichtpunt meer. En je voelt je geloofsleven zo verzwakken dat je niet meer kan strijden tegen die aanvechtingen van de duivel. Of dat de Heer een beproeving zendt die je niet kan begrijpen. Die zo zwaar op je schouders en je ziel drukt. Of dat je toegeeft aan de zonde. Valt in de zonde. Dat er van die onvruchtbare tijden zijn in het geloofsleven. Dat alles wel levenloos lijkt. En dat je je afvraagt: is er nog wel geestelijk leven? Want de slagregens kunnen er dan niet neerkomen in het geloofsleven. En weet je wat helemaal erg is? als een kind van God het er nog wel een beetje in uit kan houden. En zich een beetje op de been kan houden. Ja, maar dat komt toch wel eens voor in het geestelijke leven. En ja, het is toch wel fijn om van de wereld weer eens een beetje te genieten. Maar de Heer trekt zich terug. En dat brandende verlangen wat er eerst was, lijkt ook wat uit te doven. Het kan zelfs zo ver gaan dat een kind van God als een wijze maagd toch met de dwaze maagden in slaap valt. Wat een wintertijd zeg. Nee, zodanig was het met Sulamiet niet. Ze was niet in slaap gevallen. Wij zien hier een bruid die het in die wintertijd niet uit kan houden. Maar die met een brandend verlangen voor het venster staat, uitziende naar de komst van de Heer Jezus. En zie, toen was hij daar, ongedacht, onverwacht, als bij verrassing. En toen kwam hij en sprak tot haar. Mijn liefste, antwoord en zegt tot mij: sta op, mijn vriendin, mijn schone, en kom. Want zie, de winter is voorbij. De plasregen is over. Hij is overgegaan. En zo is het met Christus, gemeente, ook vandaag nog. Als hij komt, dan komt er een einde aan die geestelijke wintertijd. En dat mag je dan ook ervaren, dat die wintertijd voorbij is. Want hij komt en hij spreekt: sta op en kom. Zo staat hij deze morgen in het midden van de prediking van het woord. En hij roept tot een dode zondaar: sta op en kom. Hij kon deze morgen tot een trage, slapende bruid: sta op en kom. Hij zegt het: gij verdrukte, door onweten voortgedrevene, ongetrooste, ziet, hier ben ik, sta op en kom, want ik heb een rijke boodschap voor u. En dan gaan we in onze laatste gedachte overdenken. Waarmee hij komt. Ongedacht en onverwacht was Salomo weer teruggekomen naar zijn paleis. Waar Sulamiet wegkwijnde in eenzaamheid. En daar staat hij voor het raam, voor het venster, achter de traliën. Hij staat daar in eigen persoon. Hij staat daar met een hart dat klopt van liefde tot haar. En daar hoort ze hem weer. Die bekende stem met die liefdevolle woorden: mijn vriendin, mijn schone. En zo is het geestelijk ook, gemeente. Als Christus komt na zo'n wintertijd, neemt hij alles mee. Dan neemt hij datgene mee wat op dat moment nodig is voor die uitziende zondaar, of voor die zondaar in wat voor toestand dan ook. En als we dan naar de laatste woorden van onze tekst gaan kijken, dan zullen we ontdekken dat hij drie dingen meeneemt, hier concreet in onze tekst. Het eerste is: hij neemt zichzelf mee. Hij komt zelf. En het tweede, omdat hij zelf komt, neemt hij zijn hart mee. En dat hart is vervuld met opzoekende zondaarsliefde. En het derde wat hij meeneemt is troostrijke woorden. Ik herhaal het. Hij komt zelf. Hij komt met zijn liefde. Hij komt met zijn troostvolle woorden. Hij komt allereerst zelf. En hoe komt hij? Hij komt, zo zegt die bruid, als mijn liefste. Die naam laat zien wie hij is. Het is de overtreffende trap. Hogere liefste is er niet. De allerliefste staat hier bij het venster en spreekt tot zijn bruid. En we weten, het gaat hier allereerst over Salomo, die hier het type is van Christus. En Christus heeft het zelf gezegd: zie, meer dan Salomo is hier. En die draagt nu de naam liefste. Dat kan Salomo ten diepste niet zijn. Dat kan alleen de Heer Jezus voor zijn kerk zijn. Mijn liefste. Maar als ik dan naar die twee namen van koning Salomo kijk, want hij had twee namen, Jeditja en Salomo, dan spreken die betekenissen toch ook wel over Christus. En als je dan de betekenissen van de naam Jeditja en Salomo toe mag passen op Christus, dan is hij met recht de allerliefste, mijn liefste. Wat betekent Jeditja? De beminde des Heren. En zo is Christus toch? Heeft de Vader het niet gezegd? Deze is mijn geliefde Zoon, in de welke ik al mijn welbehagen heb. Dus als Christus zich openbaart aan een zondaar en zich opnieuw in het geloofsleven openbaart aan zijn kerk, dan komt hij als die grote Jeditja, als de beminde van de Vader, die zo gewillig was om de wil van zijn Vader te doen. En juist daarom met innerlijke ontferming bewogen is over een arme zondaar die verloren ligt. En dan die tweede naam, Salomo, vredevorst. En is dat niet volmaakt geopenbaard in Christus, die met zijn dierbaar borgbloed vrede heeft aangebracht tussen God en zijn volk aan het kruishout op Golgotha. O, als hij zich zo openbaart als die grote Jeditja, als die grote bloedbruidegom, als die grote vredevorst, openbaart hij zich dan niet als mijn liefste? En doet dat niet het hart in liefde ontvonken tot wie hij komt en aan wie hij zich zo openbaart? Kerk des Heren in ons midden, wanneer was het voor het laatst dat Christus zich zo aan je openbaarde? Mijn liefste. Dat het ging zingen van verwondering en blijdschap. Dat Christus zich openbaarde als de beminde van de Vader, die alles gedaan heeft om je zalig te maken. Is het toen niet gaan zingen in je ziel? Mijn liefste is blank en rood. Hij draagt de banier boven 10.000. O, als hij tot je ziel gaat spreken en er laat iets van zijn zondaarsliefde druppelen in je ziel voor zo één als u bent, zo zondig, zo zwart, zo vuil. Het geloof komt erin mee, dan zingt het van binnen. Zijn gehemelte is enkel zoetigheid en al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Zulk één, het is er maar één. Zulk één is mijn liefste. Zulk één is mijn vriend, gij dochteren van Jeruzalem. Zo komt hij als persoon met zichzelf als de liefste. Maar hij komt ook met zijn zondaarsliefde. Dat betekent, en dat is de tweede weldaad die we gaan overdenken, hij laat zijn liefde ook bemerken. Moet je toch eens horen wat hij tot zijn bruid zegt. Sta op, mijn vriendin, mijn schone. Wat een namen zeg. Vriendin. Dat is afgeleid van het werkwoord weiden. Het roept het beeld op van een herder die dicht bij zijn kudde wil zijn. Dat ziet op een herder die gemeenschap met zijn volk wil hebben, met zijn kudde wil hebben. Weet je wat je van die naam vriendin kan zeggen? Wat de kern is van Psalm 23. Precies het middenpunt. Gij met mij. Dat ligt opgesloten in de naam vriendin. En als de Heere dat zo tot zijn kerk zegt, spreek die naam van die onverbrekelijke liefdesband die de Heilige Geest gelegd heeft tussen Christus en zijn kerk en tussen de kerk en Christus. En dat geldt niet alleen de schapen. Dat geldt ook al de lammetjes. En dan die tweede naam. Nou, die is helemaal onbegrijpelijk. Mijn schone. Nee, dat zegt de bruid niet van zichzelf. Maar dat zegt Christus van zijn bruid. Hoe kan dat toch? Christus ziet in zijn bruidskerk zijn eigen werk. En dat is altijd schoon. Rein. O, wat Gods kinderen zo weinig zien. En bij tijden te groot is om te geloven. Ziet Christus altijd. Wat dan? Hij ziet zijn bruid altijd gewassen in zijn bloed. En als Christus al zijn kinderen, wie het ook zijn en waar ze ook wonen, zo ziet, dan ziet ook de Vader zijn ganse kerk altijd schoon. Weet u, Christus, God de Vader, ziet zijn kerk altijd door het rode gordijn van Christus bloed. Ik zal het voor jullie jongens en meisjes jongeren even duidelijk maken. Het is natuurlijk een beeld. Maar toch, ik vind het wel goed om het even te noemen. Ik weet best dat huiswerk een eind van je afstaat zo midden in de zomervakantie. Maar dan zie ik volgens in mijn gedachten weer zo'n boek Engels voor me. En dan moet je van die zinnetjes leren. En dan staat, dat zijn van die zwarte zinnetjes. En het woord dat je moet leren staat in het rood. Jij kent het wel, hè? En om nou die woordjes te kunnen leren, kun je er zo'n rood plastic dingetje opleggen. En dan verdwijnen die rode woorden, die zie je niet meer. Kijk dat, dat beeld. Zo kijkt God de Vader altijd naar zijn kerk. Door dat bloed. En daarom zegt de Heer Jezus, mijn schone. Niet te begrijpen. Als je toch weer in de zonde valt, toch weer die vlekken op dat witte kleed ziet, toch dat kleed weer scheurt. Met smart moeten Gods kinderen dat ervaren. En elke keer moeten ze weer zeggen, ik ben zwart, ik ben vuil, ik ben zondig en toch mijn schone. Dat is het tweede waarmee de Heere komt. En dan tenslotte nog het laatste. Hij komt met troostrijke woorden. onder de beeldspraak van die voorzomer, alles wat gaat veranderen in de natuur, laat hij iets zien wat hij meeneemt in het geestelijke leven. Bloeiende bloemen, zangtijd, de stem van de tortelduif, jonge vijgjes aan de vijgenboom, geurende bloesems aan de ranken van de wijnstokken. Allemaal tekenen, de wintertijd is voorbij. De zomer breekt aan, er komt een andere tijd in het geestelijke leven. En wat een wonder als het zo weer wordt in het geloofsleven, als Christus, als de zon der gerechtigheid je weer gaat beschijnen, als de zachte wind van de geest weer gaat ruisen in je ziel, dan komen die geestelijke genade weldaden weer openbaar in je leven. Ja, als Christus zo gaat werken, dan komt er een opwas in de kennis en de genade van Christus. Kijk maar eens naar die discipelen om een voorbeeld te noemen. Het was wintertijd geworden toen Jezus gevangen genomen was en gekruisigd was, gestorven was en begraven was. Toen ging het in vervulling. Ja, je zult bitter klagen en wenen als ik er niet meer ben. Wat een wintertijd, zeg, voor de discipelen en al die liefhebbers van de Heer Jezus die in die tijd leefde. Maar de zangtijd genaakte. Pasen brak aan. Uw droefheid zal tot blijdschap worden. O, dan zie ik de discipelen zitten en de Heer Jezus komt in hun midden. Hij verschijnt na die wintertijd. En als zij de Heere zagen, werden zij verblijd. En een week later hoor ik Thomas na zo'n diepe wintertijd, bij dat aanvangende zomertijd, uitjubelen, mijn Heere en mijn God. Toen was er meer kennis gekomen van Christus. Ziet u wel, na de wintertijd komt de zomertijd en de Heere neemt alles mee wat nodig is. Nog één ding. Het is in het persoonlijk geestelijk leven nodig dat er steeds weer een zomertijd aanbreekt na een wintertijd. Maar is het zo ook niet nodig in de kerk in deze wereld? In de kerk van Nederland, in onze gemeente. En zullen we daar veel om bidden? Dat er na een wintertijd een opleving mag komen van een zomertijd. De uitbreiding van Gods koninkrijk. Dat er ook in het midden van de gemeente de bloesems te zien zijn. Die kleine bloesems die eerst knopjes zijn, die opengaan. Die bloesems die groter worden. Die bloesems die bestoven worden, die vruchten worden, vruchten tot eer van de hemelse landman. Als ook in het midden van de gemeente de zangtijd gaat naken. Als de stem van de tortelduif, van die kleine tortelduifjes gehoord wordt. Als die eerste ritselingen van het geestelijke leven ontstaan mag bij kinderen, jongeren en ouderen. O, dat we veel bidden of de Heere komen wil. In een land vol van verval, zonde, goddeloosheid. Een wereld met zoveel spanningen, waar gaat het heen? Maar dat de Heere komt en na een wintertijd, ook in de kerk, nog eens een zomertijd, een geestelijke herleving zou geven. Dat zal zijn tot eer van een drie-ene God. En hoor ik Jesaja profeteren. Sion heeft weeën gekregen. Zij heeft zonen gebaard. O, als de Heer zo komt en zo gaat werken in het midden van zijn kerk, dan zal het waar worden. En van Sion zal gezegd worden, die en die is daarin geboren. En de Allerhoogste zelf zal hen bevestigen. Amen. Laten wij de Heer nog bidden en danken. Heere, zo wilde u vanmorgen onderwijs geven over wie u bent voor een arme zondaar, voor het eerst en bij vernieuwing. Heere, wilt u het juiste woord op de juiste plaats brengen. U weet wie er nog steeds in die verschrikkelijke wintertijd bevindt. Wilt u de zulken daaruit verlossen, Heere? En als het na ontvangen genade weer zo ontstaan is, dan bent u toch alleen bij machten om dat te veranderen. U komt toch, springende op de bergen, huppelend op de heuvelen, omdat u alles volbracht hebt op de kruisheuvel Golgotha. Heere, zegen dit woord. Breng ons vanmiddag opnieuw samen om een heel ander deel uit uw woord te mogen overdenken. We hebben dat niet verdiend, maar wij vragen het uit genade. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot uit Psalm 30 en daarvan het 8e vers. Gij hebt mij weeklacht en geschrei veranderd in een blijde rij. Psalm 30, het 8e vers. Alleen in vrede draag mij u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.